Matthäus 26, vanaf vers 17 in de eerste plaats, waar staat: En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: Waar wilt gij dat wij u bereiden het Pascha te eten? En hij zeide: Gaat heen in de stad tot zulkeen en zeg hem: De meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het Pascha. En dan lees ik verder in vers 26. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: Neemt eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien zeggende: Drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, dat is nieuwen testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Het is wellicht een schriftgedeelte wat bekend in het gehoor ligt, want er wordt natuurlijk regelmatig uitgeciteerd, dat is zo gebruikelijk, het verslag namelijk. Wat wij dan noemen in het algemeen de instelling van het, zelfs heilig, jawel, instelling van het heilig avondmaal. De uitdrukking zelf is nogal twijfelachtig, omdat punt 1 met de vraag is of er sprake is van een instelling, dat is wel een erg sterk woord. En in de tweede plaats, excuseer ik me van tevoren, ik heb altijd wat moeite om het woord avondmaal in dit verband uit te spreken. Niet omdat het niet goed zou zijn, maar omdat de schrift zelf zegt dat het eigenlijk gebeurde, wat hier vermeld staat, na het eten van het avondmaal. Zodat het nog maar de vraag is of het werkelijk bij de maaltijd als zodanig hoorde. Maar goed, het is nou eenmaal een vaste aanduiding geworden. We schrijven dat met een hoofdletter en eventueel tussen aanhalingstekens. En ik kan er dus niet omheen om de term te gebruiken. Het blijft altijd een beetje problematisch, maar ik zal u dat nog wel laten zien. Waar het in de eerste plaats om gaat, om maar gewoon met de deur in huis te vallen, is dat hier uitdrukkelijk sprake is van dat de Heer en zijn discipelen met elkaar het Pascha bereiden en vervolgens eten op de eerste dag der ongehevelde, dat wil zeggen gewoon op de eerste dag der ongezuurde broden. Daar leidt geen enkele twijfel dus dat dit geweest moet zijn op de avond van de 14e van de eerste maand, want als u dat niet begrijpt, dan zult u in uw eigen tijd nog maar weer een keer terug moeten naar in ieder geval Exodus 12, waar voor de eerste maal het Pascha gevierd wordt en waar het Pascha als zodanig werd ingesteld en waar ook uitdrukkelijk sprake is van in totaal 8 dagen van ongezuurde broden, namelijk de 14e van de eerste maand. In de eerste plaats, op die dag, of beter op die avond, zou het paaslam geslacht en bereid en gegeten moeten worden. Waarna nog 7 dagen van ongezuurde broden volgen, zijnde het feest van Pascha, of anders aangeduid, het feest van ongezuurde broden. En in de praktijk is dat gewoon hetzelfde. En ik wijs er dikwijls op dat de 14e, de eerste dag van de totale 8 dagen dus, officieel niet als feest in de Bijbel te boek staat. Wel als een hoogtijd des Heren, maar het wordt uitdrukkelijk niet als feest beschreven. En als we die dingen uit elkaar kunnen houden, zullen we daar nooit in de schrift bij het lezen van de Bijbel daar verder enige moeite mee hebben. De eerste dag van het feest van ongezuurde broden was weliswaar de 15e van de eerste maand, maar de eerste dag van ongezuurde broden is inderdaad de 14e van de eerste maand. Dat kan niet missen, want tot in onze dagen wordt op de 13e, notabene, op de 13e van de eerste maand, 's avonds, het zuurdesem verwijderd uit de Joodse huishouding. Daar komt het op neer. Gepaardgaande met de grote schoonmaak, want dan komt het in de praktijk ook op neer, maar dat doet er nou verder niet zoveel toe, maar het houdt wel verband. Schoonmaak, het oude wordt namelijk weggenomen. Maar op de avond van de 13e officieel wordt het zuurdesem uit huis verwijderd, want de 14e is de eerste dag van ongezuurde broden. En ik stel meteen dus vast dat aangezien de Heer op de avond van de 14e met zijn discipelen het paaslam eet, want daar is duidelijk sprake van, betekent het dus dat hij niet op de 14e Nisan gekruisigd werd, zoals dikwijls helaas gedacht werd. Dat is volstrekt onbijbels, hoe men erbij kan komen wanneer men serieus de Bijbel erover leest, is mij tot vandaag nog steeds een raadsel. De Heer stierf niet op de 14e, maar op de 15e, want op de avond van de 14e was hij met zijn discipelen, want dat was de eerste dag van ongezuurde broden. Je kan niet missen. En er is ook duidelijk sprake van het paascha. Waar wilt gij dat we u bereiden het paascha te eten? En in vers 19 staat dat nog een keer. En als dus sprake is van dat men 's avonds, in de avond dus, een maaltijd houdt, is die maaltijd feitelijk gewoon de paasmaaltijd. En die werd toen niet ingesteld, uiteraard, dit avondmaal, maar het werd ingesteld ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte in Exodus 12. Als je nou echt praat over de instelling van avondmaal, dan is het daar. Ik kan het ook niet helpen, maar... Het is erg genoeg dat ik het zo moet zeggen, lastig genoeg ook, maar dat is nou eenmaal zo. Verder wil ik er graag even op wijzen dat meteen hier, maar dat zal, ja, onder u zal dat geen probleem zijn, voor anderen wellicht wel, maar dat meteen hier in dit schriftgedeelte staat waar het gebeurt, waar dit alles plaatsvindt. Deze laatste officiële paasviering, want ik moet u erbij zeggen natuurlijk, dat de paasviering hoort bij het Oude Verbond en dat de andere dag, de 15e van de eerste maand, de Heer gekruist werd en dus een einde kwam aan het Oude Verbond en dus ook aan de instelling van het paascha. Zeer tot ongenoegen van de zogenaamde zevendedags Adventisten. Maar goed, dat even te zijn. Ik kan niet helpen, maar zo is het nou eenmaal. Maar het aardige is dan ook, en voor velen van u zal dat een heel sterk argument zijn, dat er staat in vers 18 dat de Heer tot zijn discipelen zegt, gaat heen in de stad tot zulkeen. Waar moet je dan naartoe? Daar heb je het oude verhaal dus, voor de meeste onze het oude verhaal. Ga naar zulkeen, dat is de figuur die wij uit de Bijbelse geschiedenis kennen. Want wij duiden gewoon aan als ploni almoni. We vertalen gewoon de uitdrukking zulkeen uit het Hebreeuws niet. En we zeggen dan maar ploni almoni voor het gemak. Want het, met hoofdletters, hè, dan heeft hij tenminste een naam. Wij kennen hem namelijk als de belangrijkste, maar minst genoemde figuur uit de geschiedenis van Rut. Om het dan maar snel te zeggen. Maar mijn zins is de belangrijkste figuur uit de geschiedenis van Rut. Want dat was niet Boas, maar dat was zijn oudere broer. Want dat was de eerste en dus de belangrijkste losser. Dat is maar waar het om gaat. En pas als die zegt van, sorry, maar dat kan ik niet doen, blijkt Boas te kunnen lossen en als losser op te treden voor Rut. Een beeld uiteraard van Israël, dat kan ik nog allemaal zo gauw niet uitleggen. Maar deze zulkeen, deze ploni almoni, die kennelijk de oudere broer is van Boas... Let op, ouderen. Degene dus met een echte eerstgeboorterecht, want daar komt het tot neer. Deze figuur die eigenlijk geen naam heeft, die zegt, ik kan niet lossen, want ik heb al een erfdeel. En het is dat erfdeel, of die erfenis, dat bezit, wat er ook maar wezen mag, maar dat is dat bezit van deze zulkeen, dat hem hindert om op te kunnen treden als losser van Rut en daarmee als losser van Israël, want daar komt het op neer. En daarmee is meteen bepaald wie hij is. Hij is namelijk gewoon een type van Christus in onze dagen, die de losser is in onze dagen, niet van Israël als zodanig, maar inderdaad, hij is de losser van een geheimzinnig erfdeel, wat in de Bijbel nooit met name genoemd wordt, zeker niet in, ik bedoel, niet in de geschiedenis van ene zulk een. En dat is uiteraard de gemeente, want daar komt het op neer. En het leuke is dat dat erfdeel, dat bezit van deze ploni almoni, dat later een rol speelt nog in de geschiedenis van David namelijk, en later zelfs nog in de geschiedenis van Elisa. En altijd in dezelfde betekenis, dat erfdeel, dat bezit, dat stuk grond, of wat het maar wezen mag, wellicht een huis, want waarom zou er niet een huis op dat stuk grond staan, dat bezit is altijd een uitbeelding van de positie van de gemeente in onze dagen. Dat is in het Oude Testament zo, meerdere malen, alle keren zelfs dat het genoemd wordt, dus daar hoef ik verder niet op in te gaan eigenlijk. En dat moet dus hier ook gewoon zo zijn, dat is ook geen enkel probleem. Natuurlijk kun je zeggen, maar het is toch wel ver gezocht, oké, maar er zijn zoveel dingen die je in de Bijbel ver moet zoeken. Maar daar hebben we de opdracht toe gekregen, dus daar kan ik verder ook niet helpen. Onderzoekt de schriften. Dat doen wij. En dan blijkt dat zulkeen een bekende figuur is, maar geheimzinnige figuur in het Oude Testament. Familie van Boas, familie van David, dus ook eigenlijk een eerste losser die inderdaad op de achtergrond blijft. Maar dat komt omdat gemeentelijke waarheid nou eenmaal een verborgenheid is, ook in onze dagen. Ik zei trouwens, plonialmonisch is een type van Christus in onze dagen, de losser en daarmee het hoofd en daarmee zelfs in zekere zin de echtgenoot van de gemeente. Want zo kun je het ook nog zeggen, anderen zullen waarschijnlijk zeggen, deze man is een type van de Heilige Geest. En dan zeg ik, dat bedoel ik toch, dat zeg ik toch. He, daar ga ik dus ook nou maar niet verder op in, want dat brengt me veel te ver van het onderwerp af. Maar de Heilige Geest is per slot ook niemand anders dan Christus. Het is de geest van Christus en het heet geest omdat hij zich verbergt, omdat hij niet gezien wordt. En dat is maar waar het om gaat, hè? Het is de positie van Christus nu. En waar het om gaat is dat in het Oude Testament dat erfdeel, dat bezit, dat gebied of hoe het maar heten mag, de plaats wordt het ook genoemd. De plaats van zulk een, dat gebied is in het Oude Testament een uitbeelding van de positie van de gemeente, dat geheimzinnige erfdeel wat er is. En dat is hier natuurlijk nog zo, want hier heeft ene zulke een ook een plaats. Dat blijkt een opperzaal te zijn. En daar gaat het maar om. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Want deze opperzaal is inderdaad een uitbeelding van de positie van de gemeente. Niet op de begane grond, niet hier beneden, maar inderdaad gezet in de hemel. Ik zeg er dan meestal bij, die opperzaal zou wel de derde verdieping geweest zijn, maar dat staat er natuurlijk niet bij, maar in vergelijking met de derde hemel dan, hè. Maar niettemin, een hogere plaats, daar gaat het om trouwens, het hele Oude Testament door wordt geprofeteerd over de gemeente die ooit zou ontstaan. En in heel veel gevallen wordt daar melding gemaakt van die hoge plaats, via de namen van Rama, Rimmon, Aram, hoe ze maar heten mogen. Riem vond ik trouwens laatst van de week, de eenhoorn, de oeros, Riem, als beeld van Jozef. Ik kan niet missen, Riem, heb je hem weer een hoge plaats enzovoorts, hè? Met twee hoorns. En dan kom je ook weer bij de gemeente terecht bij die twee. Maar goed, dat laat ik nou verder maar even buiten beschouwing, want het voert te ver weg. Maar hier heb je ook een hoge plaats, een opperzaal, die wij trouwens ook kennen uit de geschiedenis van Elisa. Net als Plonialmoni. Kennen we ook uit de geschiedenis van Elisa. De opperzaal, de geschiedenis van Elisa en in de geschiedenis van Elia. Want u weet wat er in de opperzaal gebeurt. Daar is altijd die jongeling die doodgaat en dan weer levend wordt. Tot in Troas aan toe, maar dan zit je ver in het Nieuwe Testament. Dat is precies hetzelfde verhaal. Zelfde betekenis althans. Hè? En daar gaat het maar om. Goed, dus wat ik maar zeggen wil is dat hier uitdrukkelijk gewezen wordt, overdrachtelijk althans, naar de positie van de gemeente. In het huis, in de hoge plaats van zulk een en vooruitlopend op de dingen. Ik kan het nou niet aanhalen, maar in het Johannesevangelie is de Heer uiteraard ook met zijn discipelen vergaderd. Inderdaad, ook op de eerste dag van ongezuurde broden. Nee, niet van het feest, maar op de eerste dag van ongezuurde broden. Dat wil zeggen, op de 14e, dat is Johannes 13, het eerste vers, en zo verder. Waarna 5 hoofdstukken volgen die zich allemaal afspelen, daar in deze plaats, op de plaats van zulk een. Dat staat daar niet bij, maar het zal u gedacht zijn wat er wel allemaal staat. Wat er wel allemaal staat, namelijk al die hoofdstukken, 13... moet je goed zoeken. Maar in ieder geval 14, 15 en 16 en eigenlijk ook 17... wat daar wel allemaal in die hoofdstukken staat, is dat de Heer zou verdwijnen, zou verheerlijkt worden. Nou, dat staat in hoofdstuk 13 in ieder geval ook. Al die 5 hoofdstukken lang. En vervolgens wordt aangekondigd dat weliswaar de trooster weggaat, maar dat niettemin de andere trooster zou verschijnen. Kortom, de Heer belooft hen daar de komst, hoe dat maar heten mag, maar de komst van de Heilige Geest. Maar dat is plonialmoni. Dat is zulk een. En waar wordt dat gezegd? In de plaats van zulk een. Dat is maar waar het om gaat. Die dingen hangen rechtstreeks met elkaar samen. Hier in Matthäus, Marcus en Lucas wordt daar niet op ingegaan. Maar in het Johannesevangelie vinden we plonialmoni niet genoemd. Maar daar vinden we wel uitgebreid genoemd wat hij echt is. Of wat hij voorstelt. Namelijk de Heilige Geest. En er staat ook bij wie dat is in Johannes. Er staat gewoon bij wie het is. Namelijk dus gewoon de Heer zelf. Niet bij zijn discipelen, maar in zijn discipelen. Ik kom tot u, ik zal u geen wezen laten. Ik zal in uw hart woning maken. Mijn vader en ik zullen woning in u maken. Er staat in één adem met dat de Heilige Geest zou komen en in hen zou verblijven enzovoorts. Kortom, het staat er allemaal gewoon bij. Het wordt langs de andere kant benaderd, maar het is precies dezelfde gang van zaken. Voor ik het vergeet, in Matthäus, Marcus en Lucas spreekt de Heer wel over de wijnstok, de vrucht van de wijnstok, over de drinkbeker enzovoorts. In Johannes wordt dat niet vermeld, maar in Johannes vinden we natuurlijk wel de uitgebreide uitspraak over ik ben de ware wijnstok. En daar gaat het maar om. Het gaat dus wel degelijk over hetzelfde. En er wordt ook een verklaring bijgegeven. Er wordt namelijk gezegd dat hij de wijnstok is en dat de gelovigen die met hem verzameld zijn daar in de opperzaal de ranken zijn. En dat de ranken deel hebben aan het leven van de wijnstok, zodat de wijnstok en de ranken een uitdrukking is van de gemeenschap tussen de Heer en de gemeente. En dus tussen de Heilige Geest en de gemeente. Of moet ik zeggen, tussen de hoge priester van het Nieuwe Verbond, Melchizedek, en de gemeente, want het is allemaal precies hetzelfde natuurlijk. Over de eenheid daarvan. En ik zeg voordat ik het vergeet, want in Matthäus, Marcus en Lucas worden die dingen ook aangehaald met een andere termen. Maar dat zullen we zien. Waar het dus even om gaat is, het was het Pascha, de 14e Nisan, daar gaat niks vanaf. Dat is nou eenmaal zo per se, ongezuurde brood in. Dat staat er in elk geval. Als er dan brood op de tafel staat vervolgens, wat voor brood is het dan? Ik kan niet missen. En het is zo in Matthäus, het is zo in Marcus, het is zo in Lucas, want er staat elke keer precies hetzelfde. De eerste dag van ongezuurde broden. En nu sla ik even in twee grepen Johannes 13 op. Daar staat precies dat het dezelfde datum was, maar sommigen lezen dat verkeerd. Johannes 13 vers 1 staat gewoon, en voor het feest van Pascha, wat is dan de laatst mogelijke datum? De 14e. Dezelfde datum. Voor het feest van Pascha. Het feest staat niet schuin gedrukt. En dat betekent dat het er ook echt staat. Voor het feest. En dat is de 15e. Maar voor het feest van Pascha, dus gewoon de 14e, er leidt geen enkele twijfel. Bovendien, onder ons gezegd, als de uitdrukking, zoals sommigen beweren, zou betekenen dat het was voor Pascha en dus voor de 14e... Een dag eerder, dan was het op de avond van de 13e. En wat voor brood staat er op de avond van de 13e op tafel? Hè? Ook ongezuurd. Ook ongezuurd. Want anders dan moet u zich maar eens oriënteren op de Joodse traditie, hoe dat werkt. De avond van de 13e is het brood ook ongezuurd als er brood zou zijn. Omdat op de 13e het zuurdeesem verwijderd wordt. En dat is dus maar helemaal waar het om gaat. Het blijft, hoe dan ook, ook als men Johannes 13 vers 1 verkeerd zou lezen, dan nog blijft het ongezuurd brood. Ik kan geen twijfel over bestaan. Ik heb overigens geen enkel bezwaar tegen een gebruik wat nou eenmaal in onwetendheid of zonder erbij na te denken of in onkunde ontstaan is. Maar het neemt niet weg dat als men de Bijbel erover openslaat op serieuze wijze, en dat bedoel ik altijd natuurlijk, hè, altijd op serieuze wijze, dan kan het niet anders, dan moet en zal het ongezuurd brood zijn. Ook al staat het er verder niet bij. Het noemen van de datum is voldoende en de datum is in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes volstrekt dezelfde. Bovendien, in 1 Korinthe, waar het ook wordt aangehaald, is de datum ook dezelfde. In de nacht dat hij verraden werd. Nou goed, ga maar even terug naar Matthäus 26, waar dan staat in vers 26, als zij aten in de plaats van Ploniamoni, nam Jezus het brood en gezegend hebbende brak hij het en gaf het de discipelen en zei, neemt eet, dat is mijn lichaam. En hij nam ook de drinkbeker en gedankt hebben. Dan gaf hun dien, zeggende, drinkt allen eruit. Dat vind ik heel aardig. Hij neemt het brood en zegent het en neemt de drinkbeker en dankt ervoor. Van waar het verschil? Nou, het antwoord is gewoon, er is helemaal geen verschil. Het wordt, staat op een andere plaats ook hoor. Het wordt namelijk gezegend door ervoor te danken. Dat is wat met de maaltijd in het algemeen zou moeten gebeuren. Althans, dat is een bijbels gebruik in elk geval, dat men de Heer ervoor dankt en dat het daardoor gezegend is. Ik kom daar straks nog wel op terug, als ik tenminste snel genoeg verder ga, dus dat doe ik nou. Hè. Er is dus geen verschil, hij zegent het of dankt ervoor, dat is precies hetzelfde. Hij nam het brood, gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen. Hij brak het brood en gaf het de discipelen. En van de drinkbeker lezen wij, hij nam de drinkbeker, gaf hun dien en zegt, drinkt allen daaruit. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments, het wel voor velen vergoten wordt. Kortom, hij nam het brood, brak het en gaf het de discipelen. Hij nam de beker, zeg maar wijn dus. Hij nam de wijn, het werd vergoten en hij gaf het de discipelen. Waarna de vraag is, doe het maar in één keer, hè. Waarom brak hij het en waarom werd het vergoten? Dat staat er gewoon bij. Het is zo makkelijk als wat. We hebben er ook vaak genoeg bij stilgestaan. Ik ben me dat wel bewust. Gewoon om het uit te delen, daar staat er. Hij brak het en gaf het de discipelen. Dan zijn er nog altijd die zeggen, maar waarom brak hij het dan? Waarom sneed hij het niet gewoon in stukjes? Nou, dat komt omdat men in Bijbelse tijden gewoon at met de 10 geboden. Nee, het was de laatste dag dat het nog kon. Nou goed. He? Met de handen gewoon. Men at met de handen. Ja, of wij dat leuk vinden of niet. Heb je er geen probleem mee, Pieter?
Ja, niet.
Nee. Nou goed. Dan hoef ik dat tenminste niet meer uit te leggen. He? Bovendien, men zal het wel moeten breken, omdat ongezuurd brood inderdaad gewoonlijk nogal hard is. Als het echt helemaal ongezuurd is, als het echt totaal geen zuurdesem in zit, dan valt het in stukken. Dan mag je nog blij zijn als het breekt, want het is keihard. He? Er zit niks anders op, dan kom je met een mes niet doorheen. Zo is het nou eenmaal. En in het andere geval, als het toch iets gewerkt heeft, zal ik maar zeggen, dan, want dat komt dan toch voor, anders kun je het trouwens nauwelijks brood noemen, dan is het in ieder geval een taaie substantie. En de eenvoudigste manier is gewoon een stuk afbreken. Dat is het nou eenmaal. Hij breekt het af. Trouwens, hij brak ook een stuk af toen hij een stuk brood, een beter brood gaf aan Judas. En waarom deed hij dat? Toch ook gewoon om uit te delen, anders niks. Hij breekt het. En inderdaad, deelt het uit. En wat de wijn betreft, het wordt vergoten. Het is zo vervelend dat er staat vergoten. Want als er nou gewoon gestaan had uitgeschonken, wat volstrekt hetzelfde is, dan zouden we er helemaal niet van die vreemde gedachten bij kunnen hebben. Want wijn wordt uiteraard uitgeschonken opdat men eruit drinkt. Zodat iedereen ervan zou kunnen drinken. Dat is een hele normale gang van zaken. Dat staat er feitelijk ook. Het probleem is dat vooral dat voorvoegsel ver, dat heeft in het Nederlands meestal, lang niet altijd, maar heeft meestal een negatieve betekenis. Hè? Je kunt spelen, je kunt ook verspelen. Je kunt gokken, je kunt vergokken. Je kunt besnijden, je kunt ook versnijden. Dat staat ook nog in de Bijbel. Dan gaat er iets fout. Dus de gedachte, je kunt gieten en vergieten, maar dat is helemaal niet negatief. Integendeel. Bovendien, zulke voorvoegsel bestaan in het Grieks of in het Hebreeuws helemaal niet. Dus je zou ze sowieso moeten vergeten. Het wordt gewoon uitgeschonken, uitgegoten. En dat is maar waar het om gaat. En er staat bovendien, van het brood staat gewoon, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hoe dat lichaam dan heet, in wat meer officiële termen staat er niet bij. Maar van de wijn staat er wel wat meer bij. Er staat namelijk, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed. Maar er staat meer natuurlijk, hè. Er staat, want dat is mijn bloed, dat des Nieuwen Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Daar stop ik meteen even. Het wordt voor velen vergoten tot vergeving voor zonde. Tot vergeving van zonde. Voor wie stierf de Heer eigenlijk? Ja, voor allen. Dat had ik graag willen horen, ja. Voor allen. Dat zijn er wellicht ook velen natuurlijk. Maar voor allen. Maar het wil niet zeggen dat allen de zonde vergeven worden. Want dat is afhankelijk van of iemand tot geloof komt, ja of nee. Bovendien, om het nog wat nauwer bij de schrift te houden, de Heer Jezus stierf voor allen, maar hij stond op uit de dood alleen voor gelovigen. Je vindt het heel mooi geformuleerd trouwens in 2 Korinthe 5. Ja, toch Korinthe. 2 Korinthe 5, waar gezegd wordt dat één voor allen gestorven is, opdat degenen die leven, en dat sluit anderen buiten. Dat wil zeggen, zijn dood was voor allen. Daar heeft iedereen deel aan. Maar, ja, dat is nu eenmaal zo. De hele mensheid is dood in misdaden en zonden en hoe dat maar heten mag. Hij stierf voor allen, dus zijn allen gestorven. En laat ik u dan meteen dit zeggen. Als het brood en de wijn een uitbeelding zou zijn van het lijden en sterven, dan wel de dood van de Heer Jezus, dan zou elke ongelovige daar gewoon van kunnen eten. Want daar heeft hij namelijk deel aan. Alleen het hele beeld van eten is er niet op van toepassing, omdat eten een beeld is van leven en niet van de dood. Dus het is toch wat ongelukkig. Maar niettemin, als het avondmaal een uitbeelding was van de dood van de Heer Jezus, zou het niet bestemd zijn voor gelovigen, maar voor iedereen. En meer nadrukkelijk trouwens, voor zondaren, vind ik aardig om te zeggen hoor, He? Dan zou het avondmaal, als het een beeld was van, van het lijden en sterven van de Heer, dan zou het avondmaal juist en vooral bestemd zijn voor goddelozen, voor zondaren, voor krachtelozen enzovoorts. De termen, al die termen dus uit Romeinen 5. Maar dat is het niet. Dat staat er ook niet. Er staat, het wordt vergoten tot vergeving der zonden. En het wordt vergoten voor velen tot vergeving van zonden. Voor die velen wie zonden vergeven zijn. Nou, en ik lees in 1 Korinthe. Op een of andere wijze kom je altijd in Korinthe terecht vanuit dit onderwerp. Maar ik lees in 1 Korinthe dat indien Christus niet is opgestaan, zo zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ze namelijk helemaal niet vergeven. Neemt niet weg dat de Heer stierf voor de zonden der wereld. Ongetwijfeld een Bijbelse waarheid. Maar het treedt pas in effect door de opstanding van Christus. En dat is maar waar het om gaat. Zodat vergeving van zonden uiteindelijk berust op de opstanding van Christus, want als hij niet is opgestaan, dan kan er geen vergeving zijn. Nee, want dan zou iedereen gewoon sterven en daarmee uit. En dan zou elke zondaar gewoon de straf der zonde dragen. En punt. Hoezo vergeving dan? Nee, het punt is dat zonden vergeven zijn uiteindelijk door de opstanding van Christus. En als hij niet is opgestaan, dan zijn wij nog in onze zonde. Zodat je alleen daar al uit zou moeten concluderen dat brood en wijn een uitbeelding zijn niet van lijden en sterven, dat is een min of meer vaste uitdrukking geworden, schijnt het, maar het is niet een beeld van lijden en sterven laat staan van de dood. Het is zelfs een beeld van precies het tegenovergestelde, namelijk van leven en meer in bijzonder van opstanding uit de dood. Leven uit de dood. Bovendien, het is voedsel en voedsel is per definitie leven. Het brood heet ook voluit brood des levens. En als de Heer erover spreekt, nou ja, niet, dus niet in Johannes 13 en verder, maar wel in Johannes 6, dan spreekt hij over brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald. Wat hij geeft voor de zijne. Waarbij hij spreekt over opstanding prompt, Johannes 6, lees het maar na, hij spreekt prompt over degene die in hem geloven, dat hij die niet zal verliezen en dat hij die zal opwekken enzovoorts. En nou ik het erover heb, als je nog verder doorbladert in Johannes, kom je in Johannes 10 terecht. In het verhaal, zal ik maar zeggen, over dat de Heer niet alleen de ware wijnstok is, maar ook de goede herder. Gewoon hetzelfde als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar vooruit, hè? Plonio Ammonides. Maar goed, daar is hij de goede herder en die zegt, ik stel mijn leven voor de schapen. En nou de volgende vraag, wat hebben de schapen aan een dode herder? Dan dwalen ze alle als schapen die geen herder hebben, om maar zijn Bijbelse uitdrukking te gebruiken. En dan vallen de schapen ten prooi aan de wilde dieren. Hoezo stelt de herder zijn leven voor de schapen? Nou, betekent gewoon niet dat hij voor de schapen sterft, want daar hebben de schapen geen baat bij. Integendeel, dan zijn ze de dupe, schiet me nog net een fraaie term te binnen, hè. Maar dan worden zij het slachtoffer van, om zo maar te zeggen. Nee, het is juist andersom. Het staat er ook andersom. Er staat dat hij zijn leven wijdt aan de schapen. Hij is de goede herder. Hij is degene die er ook op uitgaat om het verloren schaap, of de verloren schapen van het huis Israëls eventueel, om die verloren schapen weer terug te brengen. Hij wijdt zijn leven aan de schapen. Hij is ook degene, dan kom ik bij de familie van Plonio Ammonie terecht, hij is ook degene die de leeuw en de beer en waarschijnlijk ook het luipaard, zowel als de Filistijn, maar goed, die ook de leeuw en de beer in elk geval verslaat als die het op de schapen gemunt hebben. En dat die leeuw en die beer in dat geval in de eerste plaats in beeld zijn van degene die het geweld des doods heeft, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar degene die het geweld des doods heeft, Hebreeën 2, werd door de Heer overwonnen. Niet toen hij stierf, maar uiteraard toen hij uit de dood opstond. En toen hij zich onttrok door opstanding aan de macht van de tegenstander. Dat is waar het om gaat. Als er dus staat dat de herder zijn leven wijdt of stelt voor de schapen, dan betekent dat hij zich wijdt aan de schapen. Dat is een perfecte beschrijving van onze bedeling, waar vele malen in de schrift staat dat de Heer zich wijdt aan de roeping en de heiliging van de gemeente. Van de gelovigen namelijk. En dat is wat de herder doet voor de schapen. En waar Paulus aan de ene kant spreekt over de Heer als hoofd van de gemeente, spreekt in ieder geval Petrus, en ook Johannes eigenlijk, over de Heer als de herder van de kudde. Trouwens, de Hebreeënbrief doet het ook. En dat is aardig natuurlijk, omdat daarmee die begrippen aan elkaar verbonden worden. In Hebreeën is de Heer de hoge priester van het volk, die het volk reinigt. Hij is in Hebreeën, ik meen Hebreeën 13, ook de overste herder, als ik me de term goed herinner. De overste herder van de schapen. Dat is precies hetzelfde natuurlijk. De herder is dus de hoge priester. Maar in andere brieven weer is de Heer het hoofd van de gemeente. Het is in alle gevallen precies hetzelfde. Hij is degene die zijn leven wijdt aan, in ieder geval in onze dagen, aan de roeping en de heiliging, want het is eigenlijk hetzelfde trouwens, aan de roeping en heiliging van de gemeente. Dat is wat hij doet. En als hij dus zijn leven stelt voor de schapen, wordt er helemaal niet over de dood gesproken. En hetzelfde vinden we hier. Trouwens, in Johannes 6 gaat het niet alleen over brood des levens, maar daar wisselt de Heer ook ineens van begrippen. Van brood schakelt hij om naar vlees, wat synoniem is met lichaam uiteraard. En van vlees schakelt hij uiteraard met groot gemak om naar bloed. En zegt wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt, enzovoorts. Die heeft waarlijk leven, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En dan staat er dus uitdrukkelijk dat het leven is. Ik heb geus de tijd niet om het nou op te zoeken, maar ik zeg wat staat, hè? Johannes 6, de linkse bladzijde rechts onderaan. Hè? Ja, brood des levens, brood, vlees, bloed is leven. Dat staat er allemaal zo uitdrukkelijk bij. Maar dat is hier uiteraard ook zo. Het is de maaltijd die de uitdrukking van leven is. En er staat dat brood is mijn lichaam, dat had er eventueel zelfs kunnen zijn, dus mijn vlees. En vervolgens staat er over de wijn, in vers 28, want dat is mijn bloed, dat des Nieuwen Testaments. Is er dan ook bloed des Ouden Testaments? Jawel, en helaas worden die twee verward hier, dikwijls. Er is ook bloed des Oude Testaments. Dat vinden we in Hebreeën 9... Hebreeën 9, vers 19, want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, en hij besprengde, met dat bloed, hè, hij besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende, en spreken dus over het bloed der kalveren en bokken, zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan jullie heeft geboden. En wat was dat testament wat God aan hen geboden had? Wel, dat was het eerste testament. Staat er ook in vers 18. Vers 17 zegt, het testament is vast in de doden. En vers 18 zegt, waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. En daarna gaat het over dat bloed van het eerste, namelijk van het oude verbond. Het bloed van het oude verbond is dus gewoon letterlijk bloed. Dat kan al niet missen, want heel het oude verbond is een, is de wet des vleeselijken gebods. De hele oude verbond is gelegd op het vlees en op de oude mens, zodat het bloed van het oude verbond, eventueel het leven van het oude verbond, inderdaad gewoon het leven is van de oude mens, de mens die sterven kan. En dat bloed is dus bloed in de meest letterlijke en de meest smalle, daarom ook, betekenis van het woord. En de laatste keer dat bloed van het Oude Testament vloeide, wanneer was dat? Dat was het bloed van, nee, de laatste keer, was het bloed van Jezus. Het letterlijke bloed van de Heer Jezus, lijdend, stervend aan het kruis van Golgotha. Dat was bloed van het oude verbond. Dat was gewoon letterlijk bloed. Bloed van degene die voor ons tot zonde gemaakt was. En die als gevolg van de zonde inderdaad moest sterven. En dat was het bloed van het oude verbond. En bloed van het nieuwe verbond. Ja, daar wordt in de Hebreeënbrief ook over gesproken, maar daar kan ik moeilijk uitgebreid bespreken. Maar er wordt ook over gesproken, een paar versen eerder in elk geval, in 9 vers 14. En dan lees ik weer een vers eerder, vers 13. Want in het bloed der stieren en bokken, dat heet later kalveren en bokken in vers 19. En waarom die kalveren geen stieren zouden kunnen zijn, weet ik niet. Hè? Het is gewoon hetzelfde dus, hè. Vers 13 nu, indien het bloed der stieren en bok en de as der jonge koe enzovoorts besprengende de onreinen hen heilig tot reinigheid des vlees, dat wil zeggen tot vleeselijke, lichamelijke reinheid, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, niet bloed van Jezus, want dat is bloed van het oude verbond, net als bloed van kalver en bokken. Maar hoeveel te meer zal bloed van Christus, dat is dus bloed van het nieuwe verbond, die door de eeuwige, zie je dat niet over dood gaat, die door de eeuwige geest, en de geestelijke dingen zijn per definitie eigenlijk ook eeuwig, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, hoezo onstraffelijk? Want het hele punt is dat toen de Heer stierf aan het kruis van Golgotha, was hij niet onstraffelijk, hij droeg juist onze straf. Hij was voor ons tot zonde gemaakt. In zonde had zijn moeder hem ontvangen. Hij was degene die zei tegen God, tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat was niet onstraffelijk, integendeel. Hij droeg daar onze zonden. Daar gaat het dus ook niet over. Het gaat niet over zijn lijden sterven aan het kruis van Golgotha. Beslot, Hebreeën spreekt toch over het werk wat gedaan is en het offer wat gebracht is door de hoge priester van het nieuwe verbond. En dezezelfde Hebreeënbrief zegt dat de Heer toen hij op aarde was helemaal geen priester was. Want er is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is over welke stam Mozes niks gezegd heeft van een priesterschap. Ik citeer, hè? Dat staat er letterlijk zo. Nee, dat is hoofdstuk 7, geloof ik, me goed herinner. He? Kortom, de Heer was geen priester. Er zijn er weer, in sommige kringen, waar men dan spreekt over het aaronitisch priesterschap van Christus. Nou, dat moet u maar gewoon doorstrepen, want dat bestaat niet. Je kunt aaronitisch priester zijn, dat is best, maar dan moet je op zijn minst van Aaron afstammen. En anders kun je niet een aaronitisch priester zijn. De Heer was dus niet een aaronitisch priester. Men zegt het dikwijls. Ik verzin de uitdrukking niet hoor. Maar het is volstrekt onbijbels. Er staat dat de Heer, als hij op aarde geweest was, zou hij zelfs geen priester geweest zijn. Hij is nooit priester naar de ordening van Aaron geweest. En als hij al, stel dat je het zo zou kunnen zeggen, als hij al een offer gebracht heeft aan het kruis van Golgotha, dan nog heeft hij dat niet gedaan in de positie van priester. Nee, nog afgezien dat hij zichzelf offerde, het is nooit de bedoeling geweest van een priester dat hij überhaupt ooit een keer sterven zal. Nee, zij werden door de dood verhinderd te blijven, zegt Hebreeën. He? Maar de priesters moeten niet sterven. Kortom, Wat er gebeurde op Golgotha heeft niks met priesterschap te maken en zelfs niet met de oudtestamentische offers. En als er gezegd wordt dat de Heer zich goden onstraffelijk heeft opgeofferd, dan staat er dat hij dat gedaan heeft door de eeuwige geest. En geest is leven en eeuwig is onvergankelijk. Waarover gaat het dus? Over onvergankelijk leven. En waarom probeer ik die uitdrukking erin te leggen? Omdat die uitdrukking in Hebreeën staat. Er staat namelijk dat Christus hoge priester is geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat is ook hoofdstuk 7, vers 16. Een priester die dit niet naar de wet des vleeselijken gebods is geworden. Hij was dus inderdaad geen priester naar de ordening van Aaron en onder de wet. Maar die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. Maar dat had net zo goed kunnen staan naar de kracht des eeuwigen geestes. Want dat is hetzelfde. En die uitdrukking wordt dan prompt gebruikt in hoofdstuk 9. Vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest, heb je Ploniamoni trouwens ook, hè? Die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. Wel, voor zijn dood was hij niet onstraffelijk. Hebben we net vastgesteld, dus daar kom ik nou niet meer op terug. Hij was onstraffelijk bij zijn opstanding uit de dood. En dat is waar de hele Hebreeën over gaat. Namelijk dat hij opstond uit de dood, gerechtvaardigd, geheiligd en volmaakt geworden zijnde. Dat zijn zo de termen, ik zoek ze niet op, want het kost veel te veel tijd. Maar hij stond op uit de dood en als de opgewekte heeft hij zich opgeofferd. En zoals het met een offer gaat, het komt op het altaar na de dood, uiteraard. Want op het altaar wordt nooit iets gedood, hè? Dat weet u toch, hè? Never. Het wordt eerst gedood. Daarna komt het op het altaar, omdat het altaar niet spreekt over de dood, maar integendeel, daar heb je het weer, integendeel over leven. En op het altaar stijgt het op tot God. Neemt God het tot zich, zendt God het vuur uit de hemel en neemt het offer tot zich. Stijgt op tot hem. Brandoffer is officieel dan ook een opstijgend offer. Dat zou een meer letterlijke vertaling zijn van de term. Stijgt op tot God. Niet dood, want hij stijgt er niet op tot God. Iets wat dood is, stijgt niet op tot God. Iets wat sterft, dat daalt af. Want dat heeft God zo bepaald. Daalt naar beneden. Ga ik maar niet verder op in. Maar het punt is dat wat op het altaar komt, wordt geacht levend te ontvangen en stijgt op tot God. En dat is wat met de Heer gebeurd is. Hij stond op uit de dood, onstraffelijk. En toen, vanaf toen, stelde hij zijn leven of offerde hij zijn leven aan zijn hemelse Vader. Staat ook in Romeinen 6 gewoon, hè? Nee, er staat gewoon dat hij opgestaan is uit de dood en dat hij leeft tot heerlijkheid des Vaders. En een paar versen verder staat, hij is der zonde eenmaal, der zonde, vanwege de zonde, niet onstraffelijk dus, maar is der zonde eenmaal gestorven en dat hij leeft daarna, dat leeft hij gode, dat betekent voor God, geofferd tot God, gewijd aan God. Bovendien, als we dat nog allemaal te ver van huis ligt, dan hebben we altijd nog Romeinen 12, dat ligt dichter bij huis, daar staat gewoon, ik bid u dan dat gij uw lichaam bestelt tot een levend offer. En als wij onze lichaam stellen tot offer, wil dat niet zeggen dat we daardoor doodgaan. Nee, het is juist omdat we de dood achter ons hebben, omdat we met Christus zijn gestorven en opgewekt. Het is juist daarom dat nu wij leven ontvangen hebben, wij onze levens aan hem kunnen opofferen. Dat is waar het om gaat. Je spreekt over opstanding en verhoging, verheerlijking enzovoort. Maar lees dan Johannes 13 tot en met 17. Het gaat over niks anders. Nou, je kunt ook heel Johannes lezen, maakt me niet uit. Maar 13 tot 17 speelt zich immers af in die opperzaal, met die paasmaaltijd enzovoorts. Het gaat over niks anders dan dat de Zoon des mensen verheerlijkt zou worden. En dat zijn discipelen, degenen die in hem geloven, deel zouden hebben aan zijn heerlijkheid, maar aan de andere kant tegelijkertijd deel zouden hebben aan zijn smaadheid buiten de legerplaats. Nee, de term is uit Hebreeën 13, maar er staat meteen dat de wereld u zal haten. Weet u niet, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken, dat is het verhaal. En meteen daarop volgt het gedeelte over de haat der wereld. Want zolang we met Christus verbonden zijn, in levende gemeenschap leven, zijn we afgezonderd van de wereld. Nou, dat is maar waar het om gaat. En dan zien we dus, Hebreeën 9, vers 14, dat daar sprake is van het bloed van Christus. Dat is het leven van Christus, de opgewekte. Blijkt uit het verband, het blijkt uit de tekst zelf, het blijkt uit het hele verband van het hele boek. Maar uit de tekst zelf ook, uitdrukkelijk. Het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf onstraffelijk, en dus na zijn opstanding, onstraffelijk opgeofferd heeft, hoeveel te meer zal dat bloed uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En zo is het nou maar net. En als je in 1 Korinthe leest over avondmaal, de betekenis daarvan, dan wordt er meteen gezegd dat het de uitdrukking is van de gemeenschap die we met de Heer hebben, en dat als je deelneemt aan het avondmaal, dan is het een logische consequentie daarvan dat wij dat lichaam, waarvan het brood een uitbeelding is, onderscheiden. En dat we beseffen dat wij door één geest, waarvan de wijn een uitbeelding is, tot één lichaam, brood, gedoopt zijn. En als dat zo is, dan dienen wij onze positie niet aan de tafel met brood en wijn, de avondmaalstafel in te nemen, maar dienen wij onze positie in te nemen als lid van het lichaam van Christus, in plaats van als behorend tot de afgoden. Dat is 1 Korinthe. Dat is waar het echt om gaat. Natuurlijk hebben wij een plaats, maar dat is een plaats in dat lichaam van Christus waarvan we deel uitmaken. Om die levende God te dienen, om Christus te dienen en op een nog lager niveau om de gemeente te dienen, omdat het het lichaam van Christus is. En dat is wat Korinthe daarover zegt. Ik zeg het nu maar vast, want ik kom er natuurlijk nooit aan toe als ik zo doorga. Hè? Maar dat is de Bijbelse gedachte. Om de levende God te dienen. En er staat er meteen achter. En daarom, waarom? Omdat hij zich gode onstraffelijk opgeofferd heeft. Daarom is hij de middelaar des nieuwe verbonds, des nieuwe testaments. Opdat de dood daartussen gekomen zijnde, dat kwam namelijk eerst, maar daarna, opdat daarna, na de dood, degenen die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Kortom, hier wordt gesproken over de opgewekte Christus, de middelaar des Nieuwe Testaments. Dat is een andere term dan voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is volstrekt hetzelfde. Hij is degene die opstond uit de dood. En zijn leven, zijn bloed, want zo heet het hier, het bloed van Christus in vers 14. Het bloed van Christus en niet het bloed van Jezus. Zijn bloed, het bloed van Christus, dat is het bloed van het nieuwe verbond. En dat is ook wat hier staat. En daarom gaat het verder in vers 17 en 18 met te zeggen. Nou ja, deze dingen omtrent het aanbreken van het nieuwe verbond door de opstanding van Christus. Dezezelfde dingen komen we typologisch tegen bij het aanbreken van het oude verbond. En toen nam Mozes bloed van stier en kalver, besprengde het volk en het boek en alles en zei, dit is het bloed des testaments enzovoort. Dit is het bloed van het verbond het welk de Heer u geboden heeft. Maar dat was het oude verbond. En hier gaat het om het nieuwe en dat is dus niet het bloed van Golgotha om het zo te zeggen, maar het is inderdaad het leven van de opgewekte Christus. En mocht dat niet duidelijk zijn, dan heb ik nog een heel mooi schriftgedeelte voor u. Daar spreek ik bepaald niet te vaak over. Maar het is 1 Johannes 1. 1 Johannes 1, vers 1. Hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben. Welk begin? Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben en hetgeen onze handen getast hebben. Nou, wat hebben ze gezien, aanschouwd en getast? U hebt het nog niet gevonden natuurlijk, maar... Hè? Vers 1. Wat hebben ze gezien en aanschouwd van de beginnen? Het woord des levens. Is dat niet hetzelfde als brood des levens? Toch? Johannes 6. Jazeker wel. En er staat er meteen achter. Want dat leven, het leven, dit woord dus, maar dit leven is geopenbaard. Wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven. Dat onvergankelijk leven. Leven. Of zullen we zeggen dat eeuwige bloed. Wij verkondigen jullie dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij aan u, omdat ook gij met ons, het ging over woord des levens, brood des levens, en waarom wordt het verkondigd? Omdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Dat is wat de wijnstok en de ranken uitbeelden. En dat is wat de maaltijd, brood en wijn, het avondmaal dus, ook uitbeeldt. En dat bedenk ik niet, dat staat letterlijk in 1 Korinthe 10. Hè? Het brood dat wij breken is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus. Niet van Jezus, van Christus uiteraard. En de beker die we drinken is dat niet de gemeenschap met het bloed van Christus. Precies zo. Het bloed des Nieuwe Testaments. En lees nog maar even verder, want daar staat er meteen in vers 7, indien we in het licht van het woord en van die geest, indien we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, zijn we één geheel, hebben we deel aan diezelfde wijnstok, of zullen we zeggen, dan zijn wij eens broodsdeelachtig, 1 Korinthe 10, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Godzoon, niet die van Maria, ja, dat is dezelfde, ja, maar niet hetzelfde. Het bloed van Jezus Christus, Godzoon. Het leven van Jezus Christus, Godzoon. Wiens leven is het dan? Het leven van God zelf, uiteraard. Het bloed van Jezus Christus, Godzoon, reinigt ons van elke zonde, van alle zonde. En mocht het nog niet duidelijk zijn dat het daarbij gaat om hetzelfde bloed als Hebreeën 9, het bloed van Christus, dan kunnen we hier nog verder. Want hier staat vervolgens in hoofdstuk 2, vers 1, halverwege het vers. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, staat er, bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Maar de term die daar vertaald is met voorspraak is dezelfde als die in Johannes vertaald wordt met de trooster. En is dus inderdaad een aanduiding van Christus nu in de hemel, dan wel een aanduiding van de Heilige Geest, dan wel van Ploni Almoni. Kortom, het hoofd van het lichaam, dan wel de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Parakleet staat daar, hè? Wij hebben een trooster, we hebben een voorspraak bij de Vader. Dat is de middelaar van het nieuwe verbond. En dat is de levende uiteraard. Wij hebben, niet wij hadden, wij hebben een voorspraak. Het gaat om wat nu gebeurt en wat Christus nu doet. En de uitwerking van Het werk van Christus, wat hij doet sinds hij zich voor de gemeente heeft overgegeven, dan wel sinds hij zich opgeofferd heeft, goden. En beide dingen zijn in de praktijk gelijk. Want hij heeft zich goden geofferd om vervolgens in dienst van God de gemeente te roepen, te verzamelen, te heiligen, of hoe het maar heet. Maar dat is waar het om gaat. Dan blader ik weer even terug naar Matthäus 26. Hij nam de drinkbeker, vers 27, en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, dat des Nieuwen Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Sluit dus rechtstreeks aan bij Hebreeën en bij 1 Johannes 1. Het is het leven van Christus nu. En voor leven en voor bloed kun je nog ook invullen, eventueel gewoon geest. Het is de geest van Christus in ons. We hebben het niet voor niks gehad, een van de vorige keren, over de heiligmaking des geestes. Dat is wat de geest doet, ons heiligen. Dat is wat de bloed van Christus, dat is precies hetzelfde. Dat is wat de bloed van Christus doet, ons heiligen, want we zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Maar je kunt ook zeggen, lichaamsdelen behoren tot één lichaam als er hetzelfde bloed instroomt. Dus het deel uitmaakt van datzelfde systeem van bloedvaten. Ik dacht trouwens hetzelfde systeem van communicerende vaten. Toch, of niet? Die vaten communiceren toch? Dat is toch een eenheid? Hetzelfde kringloopsysteem, zal ik maar zeggen, de bloedsomloop. Als ze die lichaamsdelen deel hebben aan datzelfde bloedsysteem, de bloedsomloopsysteem, dan maken ze deel uit van één lichaam. Dat is maar de gedachte. En wat doet het bloed in ons lichaam? Even gewoon bij die mensen, wat doet het bloed in ons lichaam? Ja, het zijn precies twee dingen. Het aan de ene kant voedsel rondzenden, brood, wijn, zal ik maar zeggen, voedsel rondzenden, leven geven dus. En aan de andere kant ook afvoeren. Het ene is aanvoer, het andere is afvoer, namelijk reinigen. Dat is wat de bloed doet. En dat is wat Christus in ons doet, in de gemeente en dus in de gemeente in het algemeen en in de gelovigen in het bijzonder. En dat is waar het om gaat, het bloed van het Nieuwe Testament wat inderdaad zijn werk doet. Waarna de Heer zegt in vers 29, ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken, op een andere manier waarschijnlijk ook, nieuw, zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En dan staat er meteen in het volgende vers nog een vast, en als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg, en hebben in de pracht van de kortsluiting. Want het koninkrijk des vaders en de Olijfberg hebben van alles met elkaar te maken, omdat de Olijfberg de uitbeelding is van het koninkrijk des vaders, maar niet in zijn geopenbaarde vorm, in verband met de wederkomst van Christus, maar in zijn verborgen vorm in onze tegenwoordige bedeling, namelijk buiten de legerplaats. De Olijfberg als beeld van het koningschap, het koninkrijk, maar dan buiten Jeruzalem. En nou we het er toch over hebben, op de Olijfberg komen we gewoonlijk samen in het huis. Trouwens, Plony Almoni was daar, als je het mij vraagt, ook. Nee, die had daar een ezel die beschikbaar gesteld werd. Niet dan? Ik geloof niet dat er staat zulk een, maar je vraagt je altijd af, wie was die ezel? Hè? Nou, ik denk precies hetzelfde, hè? Plony Almoni, volstrekt dezelfde betekenis. Maar op de Olijfberg komt men samen, en het is leuk om daar even over door te praten. Wie was daar ook weer de baas op de Olijfberg? Was de belangrijkste man op de Olijfberg? Dat is geen strikvraag. Lazarus! Lazarus! Eliezer, Eliazar, Lazarus! Ja, ik noem al die namen, omdat ze hetzelfde zijn in principe. En dat zijn namen voor de tweede hoge priester. Dat wil zeggen, de hoge priester van het tweede, dus van het nieuwe verbond. Daar kan ik natuurlijk niet op ingaan, dat zijn even zoveel onderwerpen weer. Maar daar gaat het maar om. De Olijfberg met daarop de belangrijkste man, Lazarus, die inderdaad de uitbeelding is van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. En inderdaad, hij stierf, maar hij stond op uit de dood. Na 4 dagen. Na de wet betekent dat gewoon, hè? Na het oude verbond. Hij riekt al. Het zou je gedacht zijn wat een bediening der verderfenis voor stank teweeg kan brengen. Maar niettemin, Lazarus, kom uit. Want hij moest het evangelie nog prediken aan de 5 broers van de rijke man. Maar Nou, maak ik het helemaal wat ingewikkeld. Dus laat maar weer zitten, hè. Maar de Olijfberg is een net als de opperzaal een hoge plaats en is de uitbeelding van de positie van de gemeente. Afgezonderd van Jeruzalem en wat de Olijfberg betreft zelfs buiten Jeruzalem. Dat is maar waar het om gaat. Dit is het koninkrijk. En wat de heer dus eigenlijk, waar de heer dus eigenlijk naar verwijst, is dat hij binnen enkele dagen dat koninkrijk zal binnengaan. Want maximaal 4 dagen later zou je opstaan uit de dood en zou je zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zit aan mijn rechterhand, gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Daar heb je het bloed van Christus. Daar gaat dit uiteraard over. Nou goed, in Marcus zoek ik niet eens op, want er staat volstrekt hetzelfde. En Lucas zoek ik wel even op. Het zal Marcus 14 eventueel geweest zijn. Maar Lucas 22 zoek ik wel even op. Lucas, even zien. 22. Vanaf vers 7 gaat dat. De dag der, niet het feest, de dag. De dag der ongezuurde broden kwam, op de welke het paascha moest geslacht worden. Dat kan helemaal niet missen, de 14e dus. En hij zond Petrus en Johannes uit. Uiteraard Petrus en Johannes. Maar dat kan ik nou ook zo gauw niet uitleggen. Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende, gaat heen en bereid ons het paascha, opdat wij het eten mogen. En ze zeiden, waar wilt gij dat wij het bereiden? En dan staat er, en hij zeide, dan ziet, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten dragen een kruik waters, volg hem in het huis daar hij ingaat. In Matthäus heet hij zulk een, zodat we hem al kennen, hier is hij herkenbaar aan een kruik water. Dan herkennen wij hem ook. Want water is in het woord. En de geest is immers degene die volgens de woorden die de Heer uitsprak in die opperzaal, maar dan in het Johannesevangelie, zei, die geest, die zal u in heel de waarheid, al de waarheid, heel de waarheid, die zal u in heel de waarheid leiden. Daar heb je de kruik met water. Want het water is immers een beeld van het woord van God. In de eerste plaats, de geest heet dan ook geest der waarheid. En aan de andere kant, water staat niet alleen voor woord, maar daarmee automatisch ook voor leven wat hij zou geven. Zodat deze man inderdaad water brengt. Hij is gewoon Aquarius, maar daar mag je niet hard op zeggen tegenwoordig meer. De waterman, sterrenbeeld waterman, wel eens bekeken op een oude kaart. Dat is een man met een kruik water, hij schenkt de kruik water uit, er komt een rivier uit, zwemt 1 vis in. Nee, niet eens 2, 1. Wie zou dat nou wezen, hè? Gewoon een beeld van de gemeente die daardoor ontstaat. Die daardoor leven ontvangt enzovoorts. En daardoor geleid wordt. Kan niet missen. Ja, de wateren zullen wel overeenkomen met de wateren uit die visioenen van Openbaring en Ezechiël. Al worden die meestal ook niet zo geweldig goed verstaan, hè? Het water des levens, jawel. Daar gaat het maar om. Het is een echt oud beeld. Nou goed. Volg hem in het huis daar hij ingaat. De plaats van zulk een, denk ik dan. Want hier staat ook niet bij waar het gelegen was. Blijft altijd een geheimzinnige plek. Maar we weten de betekenis. En het heet bovendien een eetzaal. De meester zegt u, waar is de eetzaal daar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? Er staat hier wel 5 keer, geloof ik. Dus 6. Dus ja, als het 6 keer staat er dat het paascha was, letterlijk. En dan staat er nog wanneer de datum, welke datum het was, zodat het helemaal niet kan missen, hè? De 14e. En dan staat er, vers 12, hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, welke bereid is van voor de grondlegging der wereld. Nou, dat staat er niet bij, maar dat is wel wat het betekent uiteraard. Want als over de hemelse roeping van de gemeente gesproken wordt, er wordt in Efeze met name gezegd dat dat inderdaad is, punt 1, in overeenstemming met het plan der eeuwen, in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen, dat is hoofdstuk 3 van Efeze, en in hoofdstuk 1 staat, dat wij in Christus zijn uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Allemaal van tevoren bepaald. En zoals bij deze eetzaal ook, gij zal je een hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen. Bereid het al daar en zij heengaande vonden het gelijk u hun gezegd had. Maar er staat weer niet bij waar het was. En bereiden het paascha. En dan, als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem, al waren het er maar 11. Maar ze heten nou eenmaal de 12, hè? Dat maakt niks uit. En hij zei tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit paasgaan met u te eten, eer dat ik lijde, want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. Het paasga is vervuld en voltooid bij het aanbreken van het koninkrijk Gods. Maar het paasga werd beëindigd door het einde van de wet, dus door de dood van de Heer Jezus. Dit was dus het laatste paasga en daarna bij zijn opstanding begon inderdaad het koninkrijk Gods. In Matthäus heette het voor de gelegenheid koninkrijk des vaders. Maar dat is uiteraard hetzelfde. Maar er staat dus, het paasga zal vervuld zijn in het koninkrijk Gods, namelijk als dat aanbreekt, vandaar dat we sinds die dagen geen paaslam, geen paasga meer hebben, maar we hebben overgehouden inderdaad brood en wijn. Dat is wel gebleven, waarom? Omdat dat een beeld is van het leven van het nieuwe verbond. Eeuwig leven, en dat blijft dus altijd. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, dus zei hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. Zie? En vergoten staat er niet eens bij. Ja, in vers 20 wel, maar hier niet. Deelt hem, daar gaat het om. En dan vers 19, hij nam brood en als hij gedankt had, in Matthäus stond gezegend had, maar u ziet, het is hetzelfde. Als hij brood nam en gedankt had, gaf hij het hun, zeggende, brak hij het en gaf het hun. Brak hij het namelijk, gaf het hun uiteraard, zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Let op, niet het welk voor u gebroken wordt. Het wordt voor u gegeven. Het werd weliswaar niet aan ons gegeven, maar het werd voor ons gegeven. De Heer namelijk gaf zichzelf aan God en het was ten behoeve van ons. En dat is precies wat hier staat. Voor ons gegeven. En dan staat erbij, doet dat tot mijn gedachtenis. Daar heb je weer zoiets. Doet dat tot mijn gedachtenis. Het eigenaardige is dat als het gaat over gedachtenis van iemand, dan denken wij gewoonlijk dat die iemand dan dood is. Ik weet niet waarom het is. Wij denken pas aan iemand als hij dood is, geloof ik. Dat zou de conclusie, weet ik niet, maar dat lijkt me een beetje een vreemde conclusie. Nee, het punt is gewoon dat wat hier gebeurt is zeer voor de hand liggend. De Heer kondigde aan, lees dan Johannes 13 tot en met 17. De Heer kondigde aan, of het hele Johannes-evangelie zeg ik dus weer. En de Heer kondigde aan dat hij zou verheerlijkt worden, zou heen gaan tot zijn vader. Kortom, naar het vaderhuis met de vele woningen, of naar waar hij tevoren was, of hoe het maar heten mag. Hij zou hen niet, en hij zegt er nog een kleine tijd, ben ik bij jullie en dan zult gij mij niet meer zien en dat soort dingen meer. En bij het afscheid, niet om te sterven en daarmee uit, maar hij zou naar zijn vader gaan en zij zouden hem niet meer zien. En bij het afscheid geeft hij hen een aandenken. Niet ter herinnering aan wat vroeger was. Natuurlijk niet, daar dient zo'n ding dan niet voor. Maar ter herinnering aan degene die ergens anders is en die buiten ons blikveld is, zal ik maar zeggen. Daarom gebeurt dat. Als mensen van elkaar afscheid nemen, omdat ze iedereen kant op gaan en toch met elkaar verbonden blijven, dan is dat een heel gebruikelijke zaak. Uitwisseling van aandenken of zoiets. Een herinnering. Een voorwerp waar we op onze gedachten op kunnen richten, niet om te mediteren, ik moet eigenlijk zeggen, wel om te mediteren, hè. Een voorwerp waar we onze gedachten op kunnen richten, waardoor we bepaald worden bij degene van wie dat voorwerp afkomstig is, of bij degene aan wie dat voorwerp doet herinneren. En daarom gaf de Heer ons deze tekenen van brood en wijn. Opdat we niet zouden denken aan wat in het verleden gebeurd is, maar opdat we zouden denken aan degene die leeft. Nou ja, wat in het verleden gebeurde was dat hij uit de dood opstond, zeker wel. Maar daar gaat het niet om. We zouden daarbij denken aan degene die leeft. Degene die werkelijk dagelijks voor ons zorgt. Dat is nog eens een andere betekenis van geef ons heden ons dagelijks brood. Hij is degene die ons het leven gegeven heeft en die dat leven onderhoudt. Die ons geeft wat wij nodig hebben enzovoorts. Het brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald. Uw vader hebben het mannen gegeten in de woestijn en ze zijn niettemin gestorven. Maar ik ben dat ware brood, die daarvan eet, sterft niet. Daar gaat het om. En omdat we dat niet zien kunnen, en op geen enkele andere wijze met onze zintuigen kunnen waarnemen, geeft de Heer ons tekenen, opdat we via deze tekenen van voedsel, want dat is het dan toch, tekenen van leven. Smiddelen zeggen we dan meteen achteraan om een of andere reden. Hè? Maar vind je dat deze tekenen van leven, dat we daardoor bepaald zouden worden bij die Heer die ons inderdaad het leven gegeven heeft, maar die dat nog steeds doet. Daarom staat er ook, zo dikwijls gij dit doet, wanneer dan ook maar. Want de Heer zelf geeft dat brood en die wijn, geeft zichzelf en zijn leven, zijn geest, alle dagen. En dat is waar het om gaat. Dus doe dat tot mijn gedachtenis, dus omdat we zouden denken aan degene die inderdaad aan de rechterhand Gods is en daar oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden is voor ieder die in hem gelooft. Dat is waar het om gaat. Dat wordt door talloze schriftgedeelten, zelfs door de hele Hebreeënbrief, wordt uitgebreid bevestigd. En van de drinkbeker staat dan ook weer hetzelfde in vers 20. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, in mijn bloed. Dat wil zeggen, het ene is een beeld van het ander. Het Nieuwe Verbond, in mijn bloed. Maar u weet hoe het Nieuwe Verbond tot stand kwam. Door de opstanding van Christus naar de kracht des onvergankelijke levens. Over dat bloed gaat het. Dat is dat reinigende bloed. Het welk voor u vergoten wordt, maar lees maar gewoon, het welk voor u uitgeschonken wordt. Hetgeen u aangereikt wordt. Het komt uit hem, uit de Heer zelf, en hij deelt het mee aan ons. Ik moet er trouwens in het voorbijgaan even op wijzen, dat in het Johannesevangelie bovendien ook melding gemaakt wordt van hoe de Heer al was overleden, en hoe hij dan in de zij gestoken wordt, en hoe dan uit zijn zijde komt water en bloed. En het is diezelfde Johannes die dat later becommentarieert in de eerste Johannesbrief, ik geloof hoofdstuk 5, maar ik weet niet zeker meer. En zegt, het zijn eigenlijk drie dingen, water en bloed en geest. Het was drie keer hetzelfde, water en bloed zijn een beeld van de geest. En de gedachte is dat uit zijn zijde inderdaad water en bloed, namelijk gewoon leven, eeuwig leven, voortkomt. Men heeft ervan gemaakt dat het een bewijs is van dat hij was overleden. Ja, dat zal ook wel. Maar dat is natuurlijk niet de typologische betekenis. Integendeel, het is een beeld van leven. Hoe zijn leven inderdaad uitgeschonken wordt als het ware, opdat wij daar deel aan zouden hebben. En dat is wat werkelijk naar voren gebracht wordt. Nou goed. Daarna zou ik u natuurlijk mee moeten nemen naar 1 Korinthe. Want er komt dan een wat meer praktische toepassing in. Er komt ook de praktijk van de gelovigen van deze zogeheten avondmaalsviering. Waar staat in 1 Korinthe 10, daarom mijn geliefden vliet van de afgodendienst. De daarom slaat op het voorgaande, namelijk er wordt het voorbeeld aangehaald van Israël, wat verlost was uit Egypte en daarna toch murmureerde en ontrouw was en eigenlijk de afgoden diende. Maar er staat, laten wij niet in hetzelfde voorbeeld vallen. Dus er staat in vers 14, daarom mijn geliefde vliet van de afgodendienst. En dan dienen wij te bedenken dat afgodendienst in die dagen zeker, maar eigenlijk altijd, begint met eten en drinken. Het is gek, maar buiten het christendom weet men vaak veel meer van typologie kennelijk dan daarbinnen. De maaltijd namelijk is de uitbeelding van heel het leven zelf. Zonder maaltijd is er sowieso trouwens geen leven. Zonder eten ga je dood. Dus dat is een duidelijke zaak. De maaltijd is een beeld van leven als zodanig. Het is bovendien de uitdrukking van gemeenschap, omdat men geacht wordt de maaltijd gezamenlijk te gebruiken enzovoorts. En de afgodendienst is natuurlijk eigenlijk gewoon dat men zijn leden stelt tot wapenen der ongerechtigheid. Hè? Dat wil zeggen dat men op wat voor wijze dan ook handelt en denkt en werkt in het straatje van de grote tegenstander. Maar niettemin, afgodendienst begint en begon ook gewoon met de maaltijd te wijden, en dat was punt 1 vlees en punt 2 wijn, de maaltijd te wijden aan de afgoden. Dat was de gebruikelijke zaak. Van het vlees blijkt het heel duidelijk hier uit 1 Korinthe. Zelfs al zou je er niks van weten, zou het uit deze eerste Korinthebrief nog naar voren komen. Niet alleen hier, maar ook in hoofdstuk 8, als ik me niet vergis. Want daar ging het om de vraag of iemand dan überhaupt wel vlees mocht eten als gelovige. Daar immers eigenlijk al het vlees per definitie aan de afgoden geofferd is. Dat gebeurt bij slachter feitelijk al. Mag je dan wel vlees eten? En daar komt dan natuurlijk een antwoord op. Dus er hoeft verder niks aan toe te voegen dat het voor de wijn hetzelfde geldt. Dat is makkelijk genoeg, want wijn drinken heet in Nederland nog steeds offeren aan Bacchus. En dat is de naam van de god van weet je veel wat, hè? Dat doet er nou niet toe. Te offeren dus. Afgodendienst, dat is inderdaad eten en drinken. In ieder geval vlees en wijn. Maar de apostel zegt, vlieg de afgodendienst. En hij moet het uitleggen aan oppervlakkige mensen. Ik bedoel het niet lelijk, maar hij moet het uitleggen aan mensen die gericht zijn op zienlijke dingen. En afvlieden van de afgodendienst wil zeggen dat die praktijken van het wijden van de maaltijd en de afgoden natuurlijk sowieso niet mag voorkomen. En dus zegt hij, vers 15, als tot verstandigen spreek ik. Daar kun je als een belediging opvatten trouwens. He? Maar ja, maar dat alleen als je erover nadenkt. Dat deden zij waarschijnlijk niet, dus dan is het ook zo beledigend niet. Maar goed. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. En dan wordt de betekenis gegeven van brood en beker niet eens in bevestigende zin met uitroeptekens, maar in vragende zin. Zo van, hoezo zijn daar, wat moet daar wat over gezegd worden? Het is toch vanzelfsprekend wat het is. Er is niks bijzonders aan. Wat is brood en wijn nou anders dan leven? En als brood en wijn wordt aangereikt door de Heer Jezus Christus, dan is het toch het leven wat Christus geeft? En voor ik het vergeet, want ik ga het natuurlijk weer vergeten. We hadden er straks al de vergelijking tussen de Heer die brood en wijn aanreikt en de middelaar van het nieuwe verbond, de herder van de kudde en de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar wat deed Melchizedek? Ik zeg het vaak genoeg, hè, maar voor de volledigheid even erbij. Het enige wat hij deed is te laat verschijnen. Nou goed, maar hij verscheen bij het terugkeren van de strijd, na het slaan der koningen. Ja, schenens is, maar het staat in Hebreeën 7. Na het slaan der koningen, dus dat heeft een belangrijke betekenis, nadat de Satan en zijn machten, de overheden machten, waren overwonnen, uitgetogen en in het openbaar tentoongesteld. Nadat de Heer daarover had getriomfeerd. Daarna verscheen de hoge priester, of verscheen hij als hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En van Melchizedek staat dat hij verscheen na het slaan der koningen en hij bracht voort brood en wijn en dan tienden in ontvangst. Dat is nog altijd een uitbeelding van geloof, hè? Het overhandigen van betalen van tienden. Maar goed, ik ga er niet verder op in. Maar dat verband ligt er dan ook nog altijd. Maar goed, even terug dan naar 1 Korinthe 10. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging die wij zegenen. Dankzeggende hebben de vertalers erbij gezet. Dus waarmee je me beziet dat ze het wel wisten. De drinkbeker der dankzegging die wij zo door voor te danken zegenen. Is die niet, is de vraag, hè? Moet je dan zelf maar beantwoorden. Is die niet een gemeenschap, eenheid, verbondenheid, communicatie? Leven is trouwens een van de synoniemen. Want leven is gemeenschap, communicatie, beweging, hoe ik maar heten mag. Maar is die niet gemeenschap des bloeds van Christus? Precies. Is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Niet was dat, is dat. En het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Dat voor u gebroken werd? Ja, maar dat staat er niet. Er staat precies het tegenovergestelde. Er staat, is die niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, nou dat is wel wat erg sterk weer uitgedrukt, maar niettemin is dat de gedachte. Want één brood, zo zijn wij velen. Eén lichaam. Is het lichaam van Christus gebroken? De gemeente dus? Want dan gaat het hier over uiteraard. Nee. Is het brood dus gebroken? Ja, om het uit te delen. Maar in de typologische zin is het niet gebroken. Blijft het gewoon één brood. Het werd zelfs gebroken omdat men deel zou hebben aan het ene brood. Eén brood blijft het. En de gedachte is dat zowel de drinkbeker als het brood uitdrukking geven, althans het eten en drinken daarvan, uitdrukking geven aan de gemeenschap met de Heer. En wat zegt men dan? Daar waar men gezuurd brood gebruikt, daar waar men zegt dat het op een andere datum was, enzovoorts. Daar waar men spreekt over het Aaronitisch priesterschap van Christus, weet je wat men daarover zegt over dit schriftgedeelte? Dan zegt men, hier geeft Paulus een afwijkende betekenis aan. Eerlijk, ik zal het je zwart op wit laten lezen. Hier geeft de apostel een afwijkende toepassing, een speciale toepassing aan brood en beker, los van al het andere wat er in de schrift over gezegd wordt. Nou, ergens in de schrift wordt er verder niks over gezegd, want het is zo klaar als een klontje. Er hoeft ook niks over gezegd te worden. Het is niet de afwijkende betekenis. Het is volstrekt dezelfde als in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes 13 tot en met 17. Namelijk dat brood en wijn de uitdrukking zijn van leven en daarmee van eenheid. De eenheid van de gelovigen die immers samenkomen rondom dezelfde tafel. Die eten van één brood, niks gebroken. Die eten van één brood en drinken van één wijn. Als je dat tenminste zo zeggen mag. Wat alleen uitgeschonken wordt om het te kunnen uitdelen uiteraard. Hè? Maar het komt nog maar uit een kan of een karaf of een kruik of een zak kan het zelfs zijn. Goed. Dus één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen eens brood, staat er nog een keer, extra, omdat wij allen eens brood deelachtig zijn. Dat wil zeggen omdat wij deel hebben aan één brood, namelijk aan Christus, namelijk aan het lichaam van Christus. En dus ook aan één wijn, om zo te zeggen, namelijk aan één bloed van Christus. En dat lichaam van Christus is uitdrukkelijk niet het lichaam van de Heer Jezus aan het kruis. En het bloed van Christus is dus uitdrukkelijk ook niet het bloed van de Heer Jezus aan het kruis. In beide gevallen gaat het om het leven van Christus, zoals het ook tot uitdrukking komt, tot uitwerking komt in de gemeente. En de gedachte die hier naar voren gebracht wordt is eenvoudig deze. Men zou als gelovige moeten vlieden van de afgodendienst. Men zou de maaltijd en daarmee heel het leven niet moeten wijden aan afgoden, want wij hebben immers een maaltijd die gewijd is aan de Heer, waarvoor wij dank zeggen, die gezegend wordt enzovoorts. Een maaltijd die de Heer onszelf heeft aangereikt en die de uitdrukking is van onze eenheid met Christus. En als, let op de volgorde, als het dus zo is dat we één zijn met Christus en daar zelfs uitdrukking aan geven door, laat ik dan maar populair zeggen, de viering van het avondmaal, dan ligt het voor de hand dat we vervolgens, want het komt daarna, dat wij vervolgens ook vlieden van de afgodendienst. Nou, zal ik het heel theoretisch en heel zwart-wit stellen. Een gelovige die nog een gewoonte des afgods heeft, termen uit 1 Korinthe 8, en die dus af en toe ook nog eens wat aan een afgod offert, maar niettemin gelooft in de Heer Jezus. Dat kan. Oh, ik ken er zulke wel hoor. Ik heb er hier in Zwolle trouwens een heleboel gekend. Gelovigen die er ook afgoden, nee letterlijk, die er afgoden op nahielden. En ik twijfelde niet aan hun geloof hoor. Nee, ik kan zo niet in het publiek niet zeggen waar ik het over heb, maar dat is nou eenmaal zo. Mag zo iemand aan het avondmaal? Mag iemand die de afgoden dient aan avondmaal? Mijn antwoord is ja. En nou andersom. Iemand die deelneemt aan het avondmaal, zou die de afgoden mogen dienen? Of moeten dienen? Kunnen dienen, moet ik eigenlijk zeggen. En dan is mijn antwoord nee, want dit is de volgorde. Want het is de volgorde die hier gehanteerd wordt. Er staat de drinkbeker die wij dankzeggende zegenen. En het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Ja. Nou zegt de apostel, als het dan zo is, vliet dan van de afgodendienst. Niet andersom. Zo we zullen eerst eens zien hoe lang je het zonder afgoden kunt. En dan na verloop van tijd, dan kunnen we dat in de broeders onderling, kunnen we dat wel eens bespreken of we je kunnen toelaten tot het avondmaal. Dat staat er. Het staat precies andersom. Lees het maar na. Het staat precies andersom. Het deelnemen aan brood en beker, aan het avondmaal dus, is voor een gelovige een vanzelfsprekende zaak. De Heer heeft het aangereikt. Wat het betekent weten we niet, maar de Heer heeft het aangereikt. Huh? We nemen er deel aan. En daarna zegt de apostel, daar neem je deel aan. Zal ik je nou eens vertellen wat het uitbeeldt? En als je dat doet, dan zeg je erbij, maar dan moet je er wel de consequenties van trekken. Dat is de volgorde. Dus het is niet een doel wat ooit bereikt wordt na voldoende heiliging. Het is net andersom. Het is het uitgangspunt voor de heiliging. En als wijn een beeld is van het bloed van Christus, van de levende Christus, dan moeten we aan de ene kant vaststellen, het bloed van de levende Christus reinigt ons. En aan de andere kant, wijn heeft sowieso een reinigende werking. En reinigende werking is alleen voor degenen die onrein zijn. Kan een onreine dus aan het avondmaal? Ja, daar wordt hij door gereinigd. Dat is de gedachtegang. Ik zeg het nu wat te eenvoudig en te rechtlijnig wellicht. Maar dat is wel de gedachte. Kan een onreine deel krijgen aan de levende Christus? Jawel, daar wordt hij juist door gereinigd. Want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben... Ik heb het net overgeslagen, dat vers in 1 Johannes 1. Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, dan liegen wij en de waarheid is in ons niet. Maar niettemin, we hebben zonde, maar we hebben een voorspraak bij de Vader. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons... zodat het niet het werkelijk groot probleem is. Niet het ons in ieder geval. Hij doet dat. Maar voor ons is van belang, en ik meen het ook precies zoals ik het zeg... voor ons is van belang dat wij ons bewust zijn van die gemeenschap. En is dat een probleem, dan kan dat bewustzijn versterkt worden... inderdaad door brood en wijn te gebruiken op de wijze die ons hier wordt voorgehouden... door aan het avondmaal deel te nemen, bedoel ik maar. Want daardoor zullen wij ons wellicht beter bewust worden... van onze levende verbondenheid met de levende Christus. En als we ons dat bewust zijn, dan legt dat automatisch een rem op allerlei zaken... in ons leven. Eventueel onreinheid en zeker afgodendienst. Dat is de volgorde en daar dient het ook toe. Nou, daarom staat er in vers 21... Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Maar er staat niet andersom. Er staat, gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Met andere woorden, als men de drinkbeker des Heren drinkt... Dan kan men niet de drinkbeker der duivelen drinken. Of der demonen. Maar het begint met deel hebben aan de drinkbeker des Heren. Natuurlijk letterlijk, maar in veel belangrijker is natuurlijk overdrachtelijk. En dan staat het er ook een keer in de verklaring. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Dus de gedachte moet niet zijn, iemand die een gelovig is niet goed genoeg en mag daarom niet deelnemen aan het avondmaal. Het is net andersom. Hij neemt deel aan het avondmaal, die andere dingen zouden er niet moeten zijn. En die zouden eventueel, ik zei eventueel, die zouden eventueel bestreden moeten worden. In die zin, die andere dingen zouden er niet moeten zijn. En niet mogen en niet mogen kunnen zijn. Maar daarmee kun je zeggen, nou, aangezien dat er is, mag iemand niet deelnemen aan het avondmaal. Dat is een volstrekt onbijbelse zaak. Het is het omkeren van de waarheid. Men moet eerst deel hebben aan Christus om door hem gereinigd te kunnen worden. Hij is degene immers die ons reinigt. En het is niet zo dat wij eerst onszelf moeten reinigen om tot hem te kunnen komen. Bovendien, hoe men er ook over denkt, in de prediking van het evangelie zijn we het gewoonlijk wel met elkaar eens. In de prediking van het evangelie zeggen we dat het is voor iedereen. En dat elke zondaar kan komen tot de Heer. Gelukkig zijn we het daarover eens dan. Maar je moet wel consequent blijven en dat principe vasthouden. Men komt dan tot de Heer. Men krijgt daardoor, als men tot de Heer komt, deel aan de gemeente. Men wordt dan uitgenodigd zich te laten dopen en deel te nemen aan het avondmaal. En als de Heer zijn werk doet, en waarom zou je dat niet doen? Als de Heer zijn werk doet, dan wordt zo iemand vervolgens gereinigd. Maar je kan er niet zeggen, maar ik krijg niet te eten voor het zover is. Juist wel eten, daar gaat het juist om. En dat heeft een uitwerking. Nou, dat is 1 Korinthe 10. Dan hebben wij nog 1 Korinthe 11. En daarna eigenlijk 1 Korinthe 12, die neem ik eerst. Want 1 Korinthe 12 is dat hoofdstuk waar staat in vers 13... Want ook wij allen zijn door één geest, door één bloed. Wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het eind van het vers. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dat is een moeilijke uitdrukking, maar er staat gewoon... wij drinken alle aan dezelfde geest. Ik geloof trouwens dat de nieuwe vertaling dat ook zo vertaald heeft. Alleen de Statenvertalers hebben de volgorde van de woorden zoveel mogelijk vastgehouden. Maar er staat, wij drinken alle aan dezelfde geest. Maar in hoofdstuk 10 staat, wij drinken van de wijn. En in hoofdstuk 11 staat, wij drinken van de wijn. En in hoofdstuk 12 staat, hier vers 13, wij drinken van de geest. Maar dat is precies hetzelfde. En het is de uitdrukking van onze levende verbondenheid met Christus. De eenheid dus van de gemeente. Nou, en dan zeg ik, en wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Oh, nee, daar gaat dat over. Wat dacht je anders dat het over ging, die Bijbelse uitspraak? Als God ons aan elkaar voegt, hoeveel moeite wij er ook wellicht mee hebben, wij kunnen dat niet scheiden, wij mogen dat ook niet scheiden. wil niet zeggen dat we intensief met elkaar om moeten gaan. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Dat is in vele gevallen niet eens de bedoeling. Maar we mogen nooit ontkennen onze verbondenheid in Christus. En dat is juist waar het om gaat. En dat is wat tot uitdrukking komt in de maaltijd, in het avondmaal. En de bedoeling is dat op grond van dat avondmaal, dat die dingen ook gestalte zouden krijgen in ons leven. Dat we zouden kunnen leven met die eenheid van de gelovigen. En elkaar inderdaad zouden kunnen verdragen. Bestaat het toch? Dat de bedoeling is? Nou staat trouwens ook in 1 Korinthe 11, want daar moet ik naartoe. Want in 1 Korinthe 11 staat dat de Heer in vers 23... In de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. Doet dat tot mijn gedachtenis. Ik heb drie woorden overgeslagen in het vers. Dat is met opzet, want die woorden staan er niet. Hè? De uitdrukking dat gebroken wordt staat er domweg niet. Komt alleen voor in de Statenvertaling van dit vers, maar verder nergens. Staat er donderdag niet. Het wordt wel veel geciteerd, in bepaalde kringen helemaal hevig, maar het staat niet in de Bijbel. Er staat: neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. Komt overeen met dat voor u gegeven wordt, wat we er straks lazen. Doet dat tot mijn gedachtenis. Zelfde verhaal. Om te denken aan de levende Christus. Ik moet er nog wat bij zeggen. Er staat in vers 23. Zelf heb ik van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. En de gedachte daarbij is, en dat gaat in beide Korinthebrieven zo. De gedachte is dat de gelovigen van vandaag niet leven onder de wet. En ook niet de verplichting hebben om avondmaal te vieren. En zeker niet de verplichting hebben om dat op regelmatige tijden, op vaste data, of dan wel vaste dagen der week, te doen. Nee, want de gelovige leeft niet onder de wet. Het punt is dat hier wordt gesproken. Beide Korinthebrieven noemen dat uitdrukkelijk over dat wat overgedragen wordt, doorgegeven wordt. Inzettingen staat er dan, maar inzettingen zijn geen wetten. Inzettingen zijn gewoonten die de generaties doorgegeven worden. Of die van de oudsten, oudere gelovigen, doorgegeven worden aan jongeren. Overigens niet zonder kritiek van de jongeren, hoop ik. He? Want het is altijd goed ervoor te waken dat het Bijbelse aangelegenheden zijn. Maar het gaat over traditie. Dat is in het algemeen zo, en ik heb er bij andere gelegenheden ook wel eens op gewezen. Zo gaat het nou eenmaal, hè? Ze worden doorgegeven, maar ze worden nooit aan de gemeente opgelegd. Never. Het wordt doorgegeven. Waarna de vraag is, eventueel, en hoe vaak? Hè? Zo dikwijls gij dit doet, hoe vaak dan? Deed men dat, hè? Vierde men de avondmaal in de schrift. Nou, ik zal u openhartig vertellen. Ik ben opgegroeid met van alle kanten heb ik het altijd gehoord, van dat de Bijbel leert en dat uit de Bijbel te concluderen valt dat het elke eerste dag der week gebeurde. En uiteindelijk, toen ik zelf een Bijbelstudie begon, dacht ik, moet ik toch eens even weten waar het staat, want dan kan ik het die lui ook vertellen dat wij het alleen maar goed doen en ieder ander verkeerd. Moet ik wel even weten waar het in de Bijbel staat. Toen bleek het niet te vinden te zijn. Toen heb ik dus nagevraagd hoe die mensen die me dat vertelden eraan kwamen. Die zeiden, nou ja, nee, dat kan ook eigenlijk niet. Dat staat er ook eigenlijk niet. Hè? Nou dan. Hoezo dan een verplichting om elke zondagmorgen een avondmaal, wat ik altijd al zo vreemd vind, te moeten vieren omdat daar een stoel, een vaste plaats is waar je voor de onderlinge bijeenkomst. Dat is niet Bijbels. We hebben wel een vaste plaats in het lichaam van Christus. Natuurlijk is dat er. En die dienen we alle dagen in te nemen, niet een dag van de week. Maar je kunt in de Bijbel absoluut niet vinden hoe vaak en op welke tijd de discipelen bijeenkwamen om brood en beker te gebruiken. En ik moet er meteen even bij zeggen dat het toch wel aardig is vast te stellen dat waar men dat zo regelmatig doet, doet men dat op zondagochtend. Het schijnt verplicht te zijn. En waarom zou dat nou wezen? Hè? Waarom niet om 3 uur 's middags? Maar waarom 's morgens? Omdat het een beeld is van de opstanding van Christus op de eerste dag der week, 's morgens vroeg. Precies, ondanks de naam avondmaal, maar ik zei al, dat is een naam waar ik nogal wat moeite mee heb. He? omdat het niet een beeld is van het lijden en sterven van de Heer, maar enkel en uitsluitend een beeld van zijn opstanding uit de dood. En aan de traditie, want het is wel degelijk traditie, dat dat zondagsmorgens gebruikt wordt of gevierd wordt, of hoe je dat maar zegt. Ik zeg niet elke zondag, want dat heb ik nooit kunnen vinden. Maar aan de traditie dat het op zondagmorgen gebeurt, daaruit blijkt dat men dus wist wat het betekende. Namelijk dat het een uitbeelding is van de opstanding van Christus. Het is natuurlijk een zwak argument, maar goed, hè. Maar niettemin is het zo. Goed, neem het eet, dat is mijn lichaam voor u, want het werd niet gebroken, het is één brood. Doe dat tot mijn gedachtenis, niet aan degene die eenmaal leefde en toen stierf voor onze zonden, maar ter gedachtenis aan degene die leeft, maar die zich onttrokken heeft aan ons gezicht. Degene die wij voor een tijd niet zouden zien, dat is het verhaal. We hebben een aandenken meegekregen en daarmee is meteen verklaard waarom er meteen bij staat in vers 26, doe dat totdat hij komt. Want hij heeft afscheid genomen, heeft deze tekenen nagelaten en die tekenen die hanteren wij om onze gedachten op hem te concentreren. En we doen dat uiteraard totdat hij komt, want als hij komt hebben we die tekenen niet meer nodig. Zodat je maar weer ziet dat het gedachten is aan de levende die wij niet zien. En niet aan zijn lijden en sterven in het verleden. Dus hij nam de drinkbeker na het eten des avondmaals. En we hebben nog nergens gelezen dat dit avondmaal heet. En hier staat dat het was na het avondmaal. Dus het blijft zo dat in de Bijbel brood en beker nooit als avondmaal worden aangeduid. In onze kringen heel, wel, natuurlijk, en daar kan ik dus ook niet meer onderuit, dat is nou eenmaal de term, maar in de Bijbel nooit hoor. Het is na het eten des avonds, na het Pascha. En zeiden, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Zelfs dat staat er niet, er staat, doe dat zo dikwijls als gij zult drinken tot mijn gedachtenis. Heel vervelend voor degene die niet drinken mogen. Nee, staat die diesel, zo dikwijls als gij zult drinken. Wat is het tegen om elke keer als wij wijn drinken, daarbij te denken aan de Heer die ons zijn leven gegeven heeft? Waarom op zondagmorgen alleen? En waarom niet door de week? Toch? Het gaat niet speciaal om een specifieke instelling. Wijn is verblijf voor ons altijd en was ook altijd een beeld van het opstandingsleven van Christus. En wanneer we het gebruiken, zouden we daaraan moeten denken. Denk ineens aan Paulus die tegen Timotheus zegt, drink niet langer water alleen, maar drink ook wijn voor uw menigvuldige zwakheden enzovoorts. Waarom was dat? Omdat het inderdaad reinigt. Het had niks met avondmaalsviering te maken, maar het blijft altijd dezelfde betekenis houden wanneer men het ook drinkt. Ja, reinigende werking. Werd van oudsher zelfs gebruikt als medicijn vanwege de alcohol die erin zit om wonden te ontsmetten. Doe je met wijn, het beeld van de geest. En daarna doe je er olie op om het te isoleren, hè, om het te beschermen tegen vuile invloeden. Maar olie is ook een beeld van de geest, dus zo zie je maar weer. Olie en wijn. Nou goed. Doe dat zo dikwijls als gij zult drinken. Niet dikwijls, er staat niet doe dit dikwijls. Er staat, sommigen maken dat ervan. Doe dat zo dikwijls als gij zult drinken. Tot mijn gedachtenis. Alle dagen van de week, ook zonder dat we het officieel avondmaal noemen. Ik blijf dat volhouden. Waarbij bovendien niet staat dat het verplicht is te drinken. Ook niet dat het slechts met mate mag. Er staat er allemaal niet. Daar hoef ik dus ook niet over te praten. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Hoezo? Als hij dood is, komt hij. Ik ben maar een eenvoudige lezer, hè, vandaag. Zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dat is toch een, hoe noemen ze dat, een contradictio, hè? In terminus. Ja, dat kan toch helemaal niet. Als hij dood is, komt hij niet. Nooit meer zelfs, eigenlijk. Nee, daar gaat het ook niet over. Het punt is juist, wij verkondigen de dood des Heren. Eventueel de dood van de Heer Jezus, maar zeker niet de dood van Christus, want die is niet dood. Nee, waar het om gaat, en ik heb natuurlijk niet meer de tijd om het uit te leggen, maar waar het om gaat is dat met name in dit schriftgedeelte en zelfs in beide Korinthebrieven uitgebreid uiteengezet wordt dat de gelovige niet georiënteerd zou zijn op zienlijke dingen in het algemeen en niet op de wet in het bijzonder. Want het Pascha is geslacht. Dat is voorbij dus. Zo laat ons dan feest vieren, vers 1 Korinthe 5. En dat is waar het in dit hoofdstuk over gaat. De oude dingen zijn voorbij gegaan. Tweede Korinthebrief zegt het letterlijk zoals ik het nu toepas op de eerste brief. Hè. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden.